Familie, geachte aanwezigen, wij zijn hier bij elkaar voor de dienst van woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis van Christina Antje den Hartog van de Vlies. Ze werd geboren op 1 november 1930 en overleed op 31 maart 2019. We mogen in deze dienst in dankbaarheid haar gedenken en we mogen ook troost zoeken bij onze hemelse Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Ik wil nu graag het woord geven aan de familie. Allereerst aan Ria den Hartog voor het uitspreken van een in memoriam en vervolgens zal zoon Peter den Hartog een declamatie verzorgen.
In memoriam, Christina Antje den Hartog van der Vlies, geboren 1 november 1930, overleden 31 maart 2019. Het is niet zo eenvoudig om iets te vertellen over mijn moeder, want onze ouders waren niet zo mededeelzaam, nog ten aanzien van hun verleden, nog ten aanzien van hun gevoelens. En daarbij komt dat wij als kinderen ook alle drie weer een andere relatie met onze moeder hebben gehad. En als ik dan nu toch probeer om iets te zeggen over haar leven, dan doe ik dat vanuit mijn perspectief, dat anders is dan dat van Maria en Peter. Ik zal eerst enkele feiten op een rijtje zetten en daarna zal ik proberen iets te zeggen over wie zij was. Onze moeder werd in Schiedam geboren als zesde kind van Arie en Maartje van der Vlies. Ze was het eerste meisje na 5 jongens. Ze heeft zich in haar kindertijd vaak als een jongen gedragen. In het drukke bakkersgezin dat uiteindelijk 9 kinderen telde, hebben de kinderen elkaar moeten opvoeden. Mijn moeder heeft veel van haar oudere broers geleerd. Ze was sportief, hield van zwemmen in de havens van Rotterdam en van buitenspelen. Toen mijn vader haar voor de eerste keer ontmoette, was ze 15 jaar en zat ze boven in een lantaarnpaal. De oorlogsjaren en onder andere het bombardement op Rotterdam heeft ze heel bewust meegemaakt. Vooral de armoede en de honger hebben haar geraakt. Haar man, onze vader, leren ze kennen via broer Wim. Wim en Peet waren vrienden. In 1954 zijn onze ouders getrouwd. In 56 ben ik geboren, in 59 volgde Marja en in 69 Peter. Mijn moeder was een stadsmens. De 60e jaren in Schavenzande zijn voor haar lastig geweest. Ze heeft er zich nooit echt helemaal thuis gevoeld. Wel heeft ze Marja en mij regelmatig meegenomen naar het strand. En ook heeft ze veel spelletjes met ons gedaan, gesjoeld en gepuzzeld. En bijna wekelijks ging ze met ons mee met de bus. En bijna wekelijks ging ze met ons met de bus naar Vlaardingen op bezoek bij oma en opa van der Vlies. De studiejaren van mijn vader in Apeldoorn, de jaren 70 tot 74, waren omschakeljaren. Vanaf 74 heeft ze in Veenendaal gewoond. Hier werd ze predikantsvrouw. De beslissing van mijn vader om in 1983 te stoppen als predikant in actieve dienst is ook voor haar ingrijpend geweest. Maar het heeft ze me pas veel later verteld. Na het overlijden van mijn vader in 1999 is ze in 2003 verhuisd van de Noorderkroon naar het appartement in de Edelmanlaan. Hier heeft ze nog bijna 11 jaar met veel plezier gewoond. Tot ze in augustus 2014 opgenomen moest worden in het verpleeghuis Dragonder, omdat ze vanwege toenemende dementie niet langer zelfstandig kon wonen. Dan nu de vraag, wie was Stinie van der Vlies? Mede door haar opvoeding heeft mijn moeder zich ontwikkeld tot een praktische vrouw. Ze kon goed met geld omgaan en had praktisch inzicht. Wanneer er bij de kinderen geverfd en behangen moest worden, kon je altijd een beroep op haar doen. En tot op hoge leeftijd heeft ze voor ons genaaid. Ze was zorgzaam voor haar gezin, voor haar familie en voor de mensen voor wie ze zich verantwoordelijk voelde. Haar moeder, zus Maartje en mijn vader heeft ze tot hun dood toe verzorgd. En ook voor haar kleinkinderen heeft ze veel betekend. Haar gevoelsleven was haar zwakke kant. Ik heb haar wel eens een huis zonder deuren genoemd, omdat ze vaak zo moeilijk toegankelijk was en ze onzichtbare muren om zich heen gebouwd had. De buitenkant was voor haar belangrijk, want ze vond dat we naar buiten toe een voorbeeldfunctie hadden. De overgangen van de ene naar de andere levensfase zijn voor haar lastig geweest. Vooral het los moeten laten van de kinderen heeft haar veel moeite gekost. Maar het overlijden van mijn vader heeft ze goed verwerkt. Na de dood van mijn vader heeft ze langzamerhand de muren om haar heen wat afgebroken. Alsof ze ook bevrijd was van de last van het domineesvrouw zijn. Er kwam toen ook iets meer ruimte voor de wereld buiten de christelijke gereformeerde kerken. Met Peter ging ze bijvoorbeeld mee naar een evangelische gemeente. En met mij ging ze mee naar het AZC om vluchtelingen te bezoeken en te helpen. Ze kwam ook regelmatig enkele dagen naar Apeldoorn. Samen winkelen, fietsen naar Paleis Het Loo en op familiebezoek. Ze was altijd wel in voor activiteiten. Je kon vaak beter iets met haar doen dan met haar praten. Maar ze kon ook uren lezen in een mooi boek of naar een goede film op tv kijken. Ik herinner me een documentaire over het leven van moeder Teresa. Ze was tot tranen toe geroerd door de liefde van deze vrouw en haar team voor de armen in de sloppenwijken van Calcutta in India. En toen we na het eten een keer lazen uit het Bijbelboek Spreuken, zei ze: lees die tekst nog eens. Daar in Spreuken 19 vers 17 staat: wie barmhartig is voor een arme, leent aan de Heer. Die zal hem zijn weldaad vergoeden. Zo is het, zei ze toen. En daarom is het zo belangrijk om goede christelijke doelen te steunen. Mijn moeder was een vrouw van afspraken, principes en taboes. Ik kon haar daarin vaak niet volgen. Maar ze was ook betrouwbaar, eerlijk en rechtvaardig. Ook al speelde zij het liefst wel zelf voor rechten. Haar liefde en toewijding aan haar familie bleek vooral uit haar daden. Woorden en taal zijn nooit haar sterke kant geweest, evenmin als het tonen van haar gevoelens. Haar stille jaren op Dragonder hebben een andere kant van haar aan het licht gebracht. Ze was toen sterk in haar zwakheid. Ze had zo haar eigen humor. Toen spreken niet meer mogelijk was, communiceerde ze vooral via haar ogen en met behulp van haar mimiek. Een stralende glimlach, een knipoog, ogen die je volgden, een open mond waar geen geluid meer uitkwam, handen die friemelden aan kleding of aan een handdoek, een opgestoken hand ten afscheid. De vrouw die altijd zo bang geweest was om de controle te verliezen, heeft, toen het erop aankwam, zich heel gewillig geschikt in een situatie die niemand wil en waar iedereen bang voor is. De vraag wie mijn moeder voor mij was, wat ze voor mij persoonlijk betekend heeft, vind ik een lastige. We hadden een complexe relatie. Met mij moest gepraat worden en dat kon ze niet. Ik voelde me vaak niet begrepen. Pas na het overlijden van mijn vader heb ik leren waarderen wat ze wel te bieden had. Iets waar ik diep respect voor heb en wat misschien ook wel een geschenk geweest is, is de manier waarop ze de regie over haar leven uiteindelijk heeft losgelaten. Haar overgave is voor mij een voorbeeld geweest. Van haar innerlijke strijd heeft ze weinig met me gedeeld. Maar het resultaat van haar worsteling heeft ze kort samengevat in de woorden: ik laat maar los. En dat heeft ze ook echt gedaan. Dat was haar manier om te zeggen: vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik wil afsluiten met wat de rode draad door het leven van mijn moeder is geweest, namelijk haar geloof. In tegenstelling tot het stabiele geloofsleven van mijn vader, ging het geloof van mijn moeder over grote hoogten en door diepe dalen. Ook hier heeft haar opvoeding zijn sporen nagelaten. Onze moeder was een diepgelovige vrouw die ons het geloof in de Heer Jezus Christus als de enige weg tot vergeving en redding vanaf onze geboorte heeft voorgehouden en voorgeleefd. Ze deed dat op haar eigen manier, met vallen en opstaan. Maar voor ons was duidelijk dat het wel echt was, dat ze er zelf in geloofde en eruit leefde. Toen ze bijvoorbeeld in 2004 voor de tweede keer borstkanker kreeg, was ze heel rustig. Ze vertelde me dat ze was bemoedigd door een Bijbeltekst. Ze mocht vertrouwen dat deze ziekte niet tot haar dood zou leiden en dat ze ervan zou herstellen. En dat is ook gebeurd. Maar eenmaal moeten we toch allen sterven. Onze moeder heeft de leeftijd van 88 jaar mogen bereiken. We zijn als kinderen dankbaar verder te mogen leven met de zekerheid dat ze nu bij haar Heer en Heiland is, samen met onze Vader. Totdat Jezus terugkomt en de doden zullen opstaan. Onze beide ouders hebben ons vooral door hun geestelijke erfenis geen leeg testament nagelaten. Het is nu aan ons als hun kinderen en kleinkinderen om deze erfenis op onze eigen manier door te geven aan volgende generaties.
Liefdevolle Vader, maar hield er niet van om in het middelpunt te staan. Toch staat ze vanmiddag misschien wel tegen wil en dank centraal. Als spiegel naar wie u in liefde en zorg voor ons bent. Haar trouw, haar verantwoordelijkheidsbesef, haar waardigheid, haar vasthoudendheid, haar zorgzaamheid, haar humor, haar schoonheid. Uit uw geest aan haar toevertrouwd. Ze kon goed personages imiteren, maar schroomde dit te doen, omdat dat voor haar liegen betekende. Ze was creatief. Ontelbare kledingstukken heeft zij tijdens haar leven gemaakt. Zij schonk ons dit leven, bad voor ons en wees ons de weg naar eeuwig leven. Ze zorgde voor haar dierbaren van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, omdat ook zij gemaakt was naar uw beeld en gelijkenis. De gebrokenheid van de schepping is niet aan haar voorbij gegaan. Haar worstelingen met haar opvoeders, met haarzelf en met haar gezin, voor velen verborgen door enkelen gezien. Haar onmacht om bruggen te bouwen van mens naar mens, van hart naar hart. Haar eenzaamheid, haar lijden en haar onverwerkte pijn. Voor goed voorbij, een nieuwe tijd breekt aan. Mijn God, u weet, ik heb soms zo gehaat. De onmacht en haar mening als waarheid steeds herhaald. Het begrip dat ze hierdoor niet kon geven. Haar angst zo diep geworteld. Armen die hierdoor niet konden omarmen. Van jongs af aan ook zo verankerd in mijn hart. Een stille strijd dit om te buigen naar verbondenheid. Dreven mij in uw armen en naar uw huisgezin. Het stokje wordt overgedragen. Van pa naar ma, van ma naar kind. Zij heeft de wedloop ten einde gelopen. Het geloof behouden. Waar zij stopt, mogen wij verder gaan en verder bouwen. Aan bruggen, aan leven, aan verdraagzaamheid, aan tevredenheid, aan intens genieten. En aan vertrouwen, totdat wij samen in eenheid uw levenskroon zullen dragen. Vader God, ontzettend bedankt voor deze lieve mams.
Zullen we samen bidden. Heere, zo komen wij tot u. In deze dienst voorafgaande aan de begrafenis. En wij danken u, Heere, dat we samen mogen zijn hier. Als familie en gemeente. Om samen deze momenten met elkaar te kunnen dragen en mee te maken. Want Heere, vandaag moeten wij die moeilijke gang maken naar de begraafplaats. Om daar haar die ons zo lief was te begraven. Onze moeder, onze oma. En ze is ook een overgrootmoeder geweest. Ons gemeentelid. Hoe wij haar ook gekend hebben. En Heer, dan bidden wij u of u vanuit uw woord ons vanmiddag tegemoet wil komen, want daarvoor zijn we eerst hier gekomen in deze kerk. Wilt u met uw woord tegemoet komen? Heer, zuster Den Hartog heeft haar man bijgestaan in de tijd dat hij het woord verkondigen mocht in ons midden, hier in de gemeente. Want dat woord moet verkondigd worden toch? Het is immers het evangelie. Het evangelie van u, Heere Jezus Christus, van uw werk voor zondaren. En Heere, dat evangelie, dat mogen we ook nu bij deze gelegenheid openen. En wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Geef dat wat we vanmiddag lezen, waar we bij stilstaan, waar we over nadenken met elkaar, ook echt tot ons spreken zal. Ons mag vertroosten. Het ons ook mag bemoedigen. Want Heere, wanneer wij zoals op deze dag geconfronteerd worden met het sterven, met het einde van een leven, een mensenleven. Heere, dan moeten we ook stilstaan, ook voor onszelf. Stil worden. Zoals we ook zongen zojuist. Dat onze ziel stil is tot u, Heere God, om van u een heilrijk lot te verwachten. Ja, Heere, dat mag. Dat is de weg van het geloof. Wilt u vanmiddag ons daar ook bij brengen? En Heere Jezus, wilt u zo uzelf aan ons tonen als de verlosser die de macht heeft over de dood? Heere, wij willen u bidden of u zo ons allen wil gedenken. En geef ons een goed moment, een goed samen zijn hier in uw huis. Hoor naar onze gebeden. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil met u lezen uit Johannes 11, vanaf vers 17... tot en met vers 44. Johannes 11 vanaf vers 17 tot en met vers 44. Als we dat hebben gelezen, zingen we uit Psalm 31, het 12e en het 17e vers. In Johannes 11 is Lazarus ziek geworden, de vriend van de Heer Jezus, en hij is ook gestorven. En dan lezen we in vers 17, toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. En zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in het huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging ze weg en riep Maria, haar zus, onopgemerkt en zei: de Meester is er en hij roept u. En zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden: ze gaan naar het graf om daar te huilen. En zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. En Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. En Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Tot zover. Wij zingen straks na de overdenking uit Psalm 73, het 12e en het 13e vers. We willen met elkaar stilstaan bij de woorden die ook boven de rouwkaart staan. Johannes 11, vers 25 en 26. Ook vaak op kaarten geschreven, die werden verstuurd in de gemeente en daarbuiten. Door jullie moeder. Ter vertroosting. Johannes 11, Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, familie Den Hartog, overige familieleden en bekenden. Heren, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Vanmiddag nemen wij afscheid van een zorgzame, betrokken moeder. Een lieve oma, overgrootmoeder. En hoe u haar ook gekend heeft, in welke relatie u tot haar hebt gestaan. En daarbij worden wij vanmiddag geconfronteerd met die afschuwelijke werkelijkheid van de dood. Wij moeten haar gaan begraven. Daarmee wordt voor jullie als naaste familie het afscheid ook zo definitief. Een afscheid dat eigenlijk al jaren duurt. Want door de dementie raakten jullie je moeder, zoals ze was, eigenlijk al eerder kwijt. De laatste jaren bracht ze door in de Dragonder. Werd daar verzorgd en werd naar haar omgezien. Jullie deden dat als familie ook. Eenvoudig was het niet altijd. Dementie maakte dat het niet meer mogelijk was om met haar te communiceren met woorden. Wel nog met die twinkeling in de ogen. En soms die hand bij het weggaan. Maar geen woorden meer. Ontluisterend om mee te maken. Dat proces van aftakeling, waar ze zelf ook bang voor was geweest. Ze heeft het tegen jullie meer dan eens gezegd, zo begreep ik. Als ik maar niet dement word. En juist dat kwam op haar weg. En nu is ze gestorven. Nu gaan we straks naar de begraafplaats om daar haar lichaam te begraven. Ze heeft een hoge leeftijd mogen bereiken. En misschien dat je ergens kunt ervaren, het is goed zo. Maar toch, die dood. En wat eraan vooraf ging, die aftakeling. Wat is het vreselijk. Wat is het een vreselijke werkelijkheid. Heren, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Het zijn de woorden van Martha. En later doet haar zus Maria met precies diezelfde, zegt haar zus Maria precies diezelfde woorden als ze Jezus ontmoet. Doet hij er iets aan? Jezus, is er hoop ook vandaag, te midden van verdriet en verlies? Of is de dood het laatste? Martha en Maria stellen de vraag. En ook andere mensen die bij elkaar zijn gekomen in het huis van hen in Bethanië. De Joden worden ze hier genoemd, zoals we lazen, die hebben het zich afgevraagd. Kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Vanwaar dit verdriet, deze rouw? Het zijn vragen die vol zitten met vertwijfeling. Even hiervoor is Lazarus gestorven, broer van Martha en Maria. Of even, nou ja, het is al 4 dagen geleden. Lazarus was ziek geworden en Martha en Maria hadden een bericht naar Jezus gestuurd. Ze kenden hem tenslotte, hun huisvriend. Jezus uit Nazareth, die door Israël trok. En met woorden en daden het koninkrijk van God verkondigde. En hij had gezegd, het koninkrijk van God is nabijgekomen. En in wat Jezus deed, zag je het ook. Hij bleek macht te hebben om zieken te genezen. Hij bleek macht te hebben om gebogenen op te richten. Om gevangenen de vrijheid te verkondigen. Om blinden ziende te maken. En daarom hadden Martha en Maria al hun hoop gevestigd op Jezus. Hij zou toch de enige zijn die er iets aan zou kunnen doen aan die ziekte van Lazarus. En ze hadden hem geroepen: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. Lazarus, u houdt toch van hem. U heeft toch een bijzondere band met hem. Kom toch snel, red hem. Maar Jezus was niet snel gekomen. Het is eigenlijk schokkend om te lezen. We hebben dat niet gedaan. Het gaat aan het gedeelte vooraf wat we zojuist lazen. Maar als Jezus hoort dat Lazarus ziek is, dan zegt hij dat deze ziekte niet tot de dood is. Maar dat die er is met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En dan blijft hij nog 2 dagen op de plek waar hij op dat moment is. En pas daarna gaat hij naar Judea, naar het plaatsje Bethanië. En als hij dan aankomt, is Lazarus al lang gestorven. Hij ligt al 4 dagen in het graf. En is het dan verwonderlijk dat eigenlijk iedereen daar het hem voorhoudt en het bedenkt: als u er nu was geweest, Heere Jezus, ja, dan zou het zo toch niet gelopen zijn. Dan was er hoop, dan had u toch vast wel uw vriend Lazarus geholpen. Dat kunt u toch. Maar u was er niet. Misschien herken jij je wel in deze vragen vanmiddag. We mogen leven bij het evangelie van de opstanding, het evangelie van Christus' overwinning over zonde en dood nog even. Dan wordt het Pasen, dan vieren we dat. Maar wat merken we ervan? Als je terugkijkt op het leven van jullie moeder en oma, ze heeft een zorgzaam leven gehad. Jullie hebben het zojuist ook mooi verwoord en opgehaald, in dankbaarheid herdacht. En ze stond aan de zijde van haar man, onze oud-predikant, was daar ook belangrijk. Om namens Christus het evangelie van dat koninkrijk te verkondigen, dat was de roeping. Waarin zij ook een rol heeft gespeeld, dat jullie vader die weg is gegaan ook, van het predikantschap. Ze steunden hem erin, ze spoorden hem erin aan. En ze was er ook in haar gezin, zorgzaam. Soms misschien wel heel bezorgd ook. Ze heeft jullie het geloof voorgeleefd en met waardering kijken jullie erop terug. Maar wat merken we vandaag van dat alles, van dat evangelie? Als we haar begraven moeten. Hoe komt het eigenlijk dat Jezus zo ogenschijnlijk aarzelt en treuzelt om naar Bethanië te gaan, om daar Lazarus te verlossen? Ja, dat heeft in Johannes 11 een duidelijke reden. We lezen daar ook iets van in vers 40. Jezus wil namelijk zijn heerlijkheid gaan laten zien. Heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Kan dat? Kan God verheerlijkt worden door een ziekte heen? Door een sterven heen? Wat voor eer valt er te behalen bij de dood? Want Lazarus is inmiddels gestorven. En Jezus komt op condoleance bij Martha en Maria om samen het verdriet te delen. Zo denken de mensen om het samen te dragen. Ziet hoe lief hij hem had. Het is goed om dat te doen immers. Om kracht en steun te zoeken bij elkaar op een dag als vandaag ook. Als familie en bekenden. Maar iedereen kijkt toch met een schuin oog naar Jezus. Waarom komt hij nu pas? En zo houdt Martha die vraag voor. Als u hier was geweest, dan zou Lazarus niet zijn gestorven. En ze zegt er nog achteraan: maar nu ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Lazarus is gestorven, maar misschien dat Jezus met haar en haar zus kan bidden tot zijn vader om kracht, om troost, om ondersteuning, ontferming in het verdriet. Dat zal dan toch komen, zo gelooft ze, want Jezus is toch de Zoon van God. Ja, gemeente, familie, dat mogen we ook vandaag doen, bidden om ondersteuning en ontferming bij God vandaan. Het is goed om dat te doen. De Heere is een ondersteunend en een ontfermend God immers. Zo mogen we ons vertrouwen op hem stellen. Maar er is meer. Want dan gaat Jezus een pastoraal gesprek voeren om Martha een hart onder de riem te steken. Maar niet zomaar. Hij zegt, uw broer zal opstaan. En Martha denkt dat Jezus het dat zegt om haar te troosten. Want ook in die tijd geloofden de mensen immers dat er een opstanding zou zijn. Is dat het dan, de opstanding op de laatste dag? Maar er komt voor Martha en Maria en voor ons meer. Meer zekerheid, want dan zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. En hij legt uit wat hij daarmee bedoelt. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven en een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Kijk, gemeente, familie, dat is nou het evangelie dat jullie vader heeft mogen verkondigen. En dat is het evangelie waar jullie moeder bij heeft mogen leven op haar eigen manier. Jullie hebben dat benoemd ook. Dat evangelie dat oproept tot geloof. En geloof is dat je niet ziet, maar toch gelooft. Het toch mag weten. En erop mag vertrouwen. Jezus Christus is de opstanding en het leven. En wat wij dan ook maar meemaken. Wat ons dan maar op onze levensweg treft. De moeite die we meemaken. Periodes van donkerheid en somberheid. Ja, zelfs bij het sterven. Daar is hoop. Want er is een goede boodschap die mag klinken in deze wereld. Het is de boodschap van Gods koninkrijk. Het is de boodschap van Gods heerlijkheid. En waarin ook wij hem mogen leren verheerlijken. De boodschap van Jezus Christus, die zelf de weg van het lijden en het sterven is gegaan. In deze lijdensweken staan we erbij stil. Die weg die is gegaan naar het kruis op Golgotha. Waarom? Nou, opdat daarin Gods heerlijkheid zich zou gaan openbaren. Want hij gaat die weg voor zondaren. Om hen te verlossen van al hun zonde en schuld. Hij gaat die weg voor mensen die gekluisterd zitten in de dood. Maar de dood kan hem niet houden. Het wordt Pasen. Dag van Jezus' opstanding. Dag van het leven dat overwint. En daarom, de dood heeft het laatste woord niet. En dat is het wat Jezus wil duidelijk maken. Wat hij wil laten zien. Hij zegt het, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Wie sterft in het vertrouwen op deze heiland, deze verlosser, die zal leven. Eenmaal, zoals ook Martha gelooft. Straks begraven we onze zuster den Hartog in de verwachting van de opstanding uit de doden. Want eenmaal komt dat grote moment, als Jezus opnieuw zal komen, dat de graven zullen opengaan. En dan zal de meester allen die in hem hebben geloofd roepen en tegen hen zeggen, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk. Maar nou wijst de Heer Jezus Martha niet alleen maar op dat vooruitzicht. Dat is er ook. Jazeker. Maar hij wijst ook op zichzelf. Want Martha en Maria en Lazarus, ze gaan het straks zien en meemaken dat Jezus sterft aan het kruis. Maar dat 3 dagen later het graf leeg is. Want hij is opgestaan. En hier zien ze er al wat van. Want Jezus' stem klinkt met macht. En hij roept Lazarus. Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus komt naar buiten. Want hij, Jezus, heeft de macht over de dood. Hij heeft de macht om de vloek van de dood, die de straf is op onze zonde, om die teniet te doen, om die kapot te breken. Hij heeft de macht om te bevrijden en te verlossen. Waar de dood ons alle in de greep houdt. En daar lijkt niet aan te ontkomen. Daar heeft Jezus de sleutel in handen. Om dat slot open te draaien. Dat de banden van de dood van ons af zullen vallen. Lazarus komt naar buiten. Gebonden aan handen en voeten. Van de grafdoeken. En Jezus zegt, maak hem los. Laat hem weggaan. En dat is nou de reden dat Jezus geaarzeld heeft. Zolang dat als hij in Bethanië aankomt, Lazarus gestorven is. Want hij wilde iets openbaren. Gods heerlijkheid. Aan Martha, Maria. Maar ook aan ons vanmiddag. Namelijk dat zijn aanwezigheid niet alleen maar tot steun en troost is. Tijdens ons leven. Dat is het geweest voor jullie moeder. Steun en houvast gevonden bij haar heiland, de Heer Jezus Christus. Toch telkens weer. In het vertrouwen dat hij zou zorgen en leiden, ook toen die diagnose bekend werd. Waar ze zo bang voor was geweest. Toch die rust, ik laat het maar los. Na een nacht niet slapen. De Heer was er voor haar. Maar zijn aanwezigheid is ook tot steun en troost. Na dit leven en bij het sterven. Want hij is zelf de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, zal zijn heerlijkheid zien. Die heerlijkheid. Dat hij zelfs de koning is van de dood. En zal dat ook niet de reden zijn dat zuster Den Hartog deze tekst op heel wat kaartjes heeft gezet die ze stuurde naar veelal verdrietige nabestaanden, ook in onze gemeente. Dat ze hoop zouden hebben door Christus alleen. Gelooft u dat? Die vraag stelt Jezus aan Martha. Dat is de vraag waar het op aankomt voor ons allen. Geloven wij Jezus op zijn woord? Als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. En wie nog niet gestorven is, een ieder die leeft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Gaat niet verloren. Wordt behouden. Gelooft u dat? Geloof heeft te maken met vertrouwen. Geeft u de Heer Jezus uw vertrouwen? Hij vraagt het van Martha en Maria. En dat is niet eenvoudig, want Lazarus is immers gestorven. Dat is een feit. Daar kijken we tegenaan. En wie kan er nog iets aan veranderen, zo denken ze. Maar toch geven ze Jezus hun vertrouwen. Martha zegt het. Ik weet, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. Gelooft u dat? Hoe zit dat met u, jou? Geven we Jezus dat vertrouwen? En kennen we hem dan ook? Heeft u hem leren kennen? Want Jezus kun je vertrouwen. Hij heeft immers niet alleen aan Lazarus laten zien wie hij is. Hij heeft het ook laten zien in zijn sterven en opstanding. Er is hoop, want hij heeft overwonnen. Over zonde en dood. Geven we hem ons vertrouwen? Ook als we niet altijd zien waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Ook als we niet altijd zijn wegen begrijpen. Maar dat je het dan toch zeggen kunt. Ik laat het maar los. Want ik leg het maar in zijn handen. Want daar is het goed. Daar is het veilig. Hij zal het goed maken. De Heer Jezus wil ons vanmiddag ervan verzekeren, wie in hem gelooft, komt daar niet bedrogen mee uit. Nee, die zal leven. Eeuwig leven. Wie dat niet doet, die heeft dat leven niet. Maar in hem is het te vinden. Langs de weg van het geloof. En hij nodigt u en jou ertoe uit, zo hartelijk. Stel uw vertrouwen op de Heer, de Heer Jezus Christus. Juist ook vandaag, juist ook straks als we op de begraafplaats staan. Opdat we niet zouden treuren zonder hoop. Maar juist met hoop en uitzicht. Want wie in hem gelooft zal immers leven. Ook al is ze nu gestorven. Zingt u het dan mee? Met Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel omdat u mijn rechterhand woudt vatten. Amen. Gemeente, laten we nu bidden en danken. Heren, zo komen we tot u. En we danken u, Heren, voor uw evangelie, dat ook vanmiddag mocht klinken. Een werkelijk goede, verlossende boodschap, Heren. Voor een ieder die in u gelooft. Dat de dood het laatste woord niet heeft. Nee, dat is aan u, Heer Jezus. Want u bent opgestaan. Heren, in dat licht mogen wij de gang naar de begraafplaats gaan maken. In het geloof en het vertrouwen, Heren, dat onze zuster den Hartog, onze moeder en oma, daarop heeft vertrouwd. Zo heeft u zich ook in haar leven willen openbaren. Zo heeft u ook in haar leven uw heerlijkheid willen laten zien. Een heerlijkheid waarin ze, zo geloven wij, nu voor eeuwig mag delen. Verlost. En Heren, dan willen we u danken voor de vele goede herinneringen waarmee we aan haar terug mogen denken. Waarmee de familie ook aan haar terug mag denken. Haar zorgzaamheid. Haar betrokkenheid. Haar liefde. En Heren, dan weet u dat ook zuster den Hartog een mens was met zonden en gebreken. Maar Heren, wij bidden u. Geef dat we terugkijkend juist ook dat mogen zien. Wat u in haar hebt willen geven aan anderen. Aan de familie, maar ook in onze gemeente. Heren, wij willen u bidden. Of u zo ook met ons mee wil gaan. Als we nu zo meteen hier vandaan gaan. En als we straks na de plechtigheid op de begraafplaats ook daar weer vandaan gaan. Heren, gaat u dan met ons mee. En laten de woorden van deze middag dan ook in ons mogen worden meegedragen. Opdat uw opstandingslicht mag vallen over de duisternis van onze dood. Heren, schenk ons die verlossing. Schenk ons ook de vergeving van al onze zonden. Wij danken u dat we in alle rust hier bijeen mochten zijn vanmiddag. En hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij willen tot slot met elkaar gaan zingen Psalm 68, daarvan het 10e vers.
En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze dankdienst voor het leven van mevrouw den Hartog van der Vlies. We gaan u van hier om haar naar haar laatste rustplaats te begeleiden op de begraafplaats Munnikenhof aan de Munnikenweg in Veenendaal. Als u met ons meegaat, wil ik u verzoeken aan de uitgang een vlaggetje mee te nemen en dit te plaatsen op het voorraam van uw auto, zodat we herkenbaar zijn als stoet. Daarnaast mag u ook de lichten van de auto ontsteken en zo goed als mogelijk aansluiten bij de auto voor u. Op nadrukkelijk verzoek, ik wil het nogmaals vermelden, van de familie willen we op de begraafplaats echt in stilte de gang naar en van het graf doen. Wilt u dat alstublieft respecteren? Dan gaan wij nu mevrouw den Hartog uitdragen van hier en begeleiden naar de begraafplaats. Dank u wel.